gemeente, de kinderen van uw gemeente, die hebben gisteren ook al een verhaal gehoord uit Daniël 6. En mij is gevraagd om nogmaals over die geschiedenis te preken. En dan ook oog hebben voor de kinderen. Dus dat heb ik geprobeerd te doen in de voorbereiding. Wij zullen met elkaar gaan lezen van Daniël 6. En kinderen, dat is een heel groot hoofdstuk. Maar ik denk dat het toch het beste is om het helemaal te lezen. Daniël 6 en daarvan het hele hoofdstuk. Dat is dus vanaf vers 1 tot en met 29. En dan wil ik daarbij zeggen dat het kernvers, ook gisteren waarschijnlijk tijdens de vertelling, vooral neerkwam op vers 11 en dat zal nu ook zo zijn. We lezen daar in Gods woord het volgende. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En hij dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde 3 vorsten, van de welke Daniël de eerste zijn zou. De welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijke geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het hele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël, vanwege het koninkrijk. Maar ze konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, omdat hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij dat wij tegen hem iets vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen, eensgezind kwamen ze met elkaar tot de koning en ze zeiden aldus tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enige god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. Nu, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen dat niet veranderd worden naar de wet van de Mede en van de Perzen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. Toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij had nu in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God. Ganselijk zoals hij voor deze gedaan had. Dus precies hetzelfde zoals hij al deed. Toen kwamen die mannen met hopen. En ze vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. Toen kwamen ze nader en spraken voor de koning van het gebod des konings. Hebt gij niet een gebod getekend dat alle man die in 30 dagen van enige god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden? De koning antwoordde en zeide, het is een vaste rede naar de wet der Meden en Persen, die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordde zij en zeide voor de koning, Daniël, een van de gevankelijk weggevoerden uit Judea, heeft, o koning, op u geen achting gesteld, noch op het gebod dat gij getekend hebt. Maar hij bidt op 3 tijden desdaags zijn gebed. Toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf. En hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang van de zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot de koning en ze zeiden tot de koning: weet, o koning, dat de Meden en de Persen, wet is dat geen gebod, nog ordinantie die de koning verordend heeft, mag veranderd worden. Toen beval de koning en ze brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël: uw God, die gij geduriglijk eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht en op de mond des kuils gelegd. En de koning verzegelde die steen met zijn ring en met de ring zijn geweldige, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. Toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter. En hij liet geen vreugdespel voor zich komen. En zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in de vroege morgen stond met het licht op. En hij ging met haast heen tot de kuil der leeuwen. Als hij nu tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël: o Daniël, gij knecht van de levende God, heeft ook uw God, die gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten, dat ze mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zeide dat men Daniël uit de kuil trekken zou. Toen Daniël uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. Toen beval de koning en ze brachten die mannen voor die Daniël overluid beschuldigd hadden. En zij wierpen in de kuil de leeuwen, hen, hun kinderen en hun vrouwen. En ze kwamen niet op de grond van de kuil of de leeuwen heersten over hen. Ze vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natiën en tongen die op de ganse aarde woonden: uw vrede wordt vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij van mijn koninkrijk beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden. En zijn koninkrijk is niet verderfelijk. En zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt. En hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost. Deze Daniël nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores, de Perziaan. Tot zover. Gemeente, na de preek zullen wij met elkaar zingen van Psalm 97, het zevende vers. Dat zullen we doen zonder verdere aankondiging. 97, vers 7, na de preek. En kinderen, bidden jullie wel eens? Misschien zeg je wel: ja, natuurlijk. Iedereen bidt toch? Heb jij wel eens van die momenten dat je bidden ook wel eens heel moeilijk vindt? Dat je het moeilijk vindt om te bidden. Bijvoorbeeld als je heel verdrietig bent, als je bang bent en dan bidden. Of misschien wel als je boos bent en dan bidden. Of dat je eigen misschien wel schuldig voelt. Wat heb ik verkeerd gedaan? En dan toch bidden. Het kan wel eens moeilijk zijn om te bidden. Je kunt je eigenlijk ook wel eens schamen om te bidden. Ik heb dat ook wel eens. Al die dingen die ik net noemde, daar heb ik ook wel eens last van. Met bidden. Pas geleden, vorige week, hadden wij vakantie. En toen gingen wij aan het einde van een paar dagjes kamperen, gingen wij naar de McDonald's met de kinderen. En dan gingen we met ze, ja, ik heb 3 kinderen. Eva, Jens en Fine. Eva die is 7, Jens is 4. Fine die is 1. En dan gingen we naar de McDonald's en daar waren ze erg blij mee. Maar als je daar in de McDonald's bent, het was druk, iedereen heeft vakantie. En heel veel gezinnen die zitten daar. En het was een drukte van belang. En wij zaten zo te wachten op onze bestelling. En toen dacht ik ineens, ja, maar we moeten nog wel bidden. Want als je gaat eten, dan bid je toch? Dat is toch heel normaal? Thuis doe ik het ook, maar toen ineens zat ik even te twijfelen. Kun je je voorstellen dat ik toen even twijfelde? Ik dacht, zullen we het niet gewoon een keertje overslaan? Of even snel en zachtjes, iedereen stil even voor zichzelf bidden? Want ja, het is zo druk. Of zeggen misschien wel, thuis doen we het wel. Thuis doen we wel bidden. Maar waarom? Waarom zou ik dan eigenlijk niet bidden? Is dat niet dan een beetje omdat ik me eigen dan een beetje schaam? Voor die jongens die achter me zaten. Die stoere jongens. En ik wilde misschien ook wel een beetje stoer zijn. Bang dat de mensen er iets van zouden zeggen. Dat ze misschien wel mij zouden uitlachen. Of bang dat de bediende er zou staan en zo dwars door ons gebed heen zou praten. Maar wat kost het me nou eigenlijk? Het was hoogstens dat de mensen me zouden uitlachen. Er zou niemand opstaan die me zou gaan slaan. Hoogstens een paar verwonderde blikken of een vraag. En toch wel even dat gevoel om niet te bidden. Misschien ook wel herkenbaar voor zo'n vader die zit, die dat herkent. Of voor u die misschien vorige week vrij hebt moeten vragen voor vandaag. Ja, waarom wil je vrij? Ja, biddag. Of misschien dacht u wel van, ja, nou laat ik maar gewoon zeggen dat ik een dagje vrij neem. Want anders moet ik nog gaan uitleggen wat biddag betekent. Wat bidden is, waarom dat nodig is. Maar stel je nu eens voor, kinderen, dat bidden echt verboden werd. Dat het echt niet meer mag. Dat je een boete krijgt als je bidt. Daniel, die kreeg niet een boete, die werd zelfs gedood. Als je bidt, dan kom je in de leeuwenkuil. Dat is wel een moeilijke vraag, hè? Zou jij dan nog bidden? Zou jij nog bidden als het niet meer mag? Als we hier daar in vers 11 lezen, wat doet Daniel als hij dat hoort? Toen nu Daniel verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En wat doet hij? En hij knielde 3 tijden desdaags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God. Ganselijk precies zoals hij voor deze gedaan had. Direct als Daniel hoort dat je niet mag bidden, gaat hij het doen. Gewoon open en bloot. Hij zet het raam open. Iedereen mag het zien. Nee, niet stiekem. En ook niet een keertje, 's avonds laat als het donker is. Nee, 3 keer per dag met het raam open. Terwijl hij weet dat hij daarmee in de leeuwenkuil zal komen. Stel je nu eens voor dat wij op die dag bij Daniël mee mochten doen. Dat we bij Daniël mochten komen, in zijn huis mochten komen. Dat we Daniël alles zouden mogen vragen. Dat we Daniël zouden mogen vragen, waarom doe je het nou? Mag je zo de preek luisteren? Waarom blijf je bidden, Daniël? Waarom zou je bidden? Het thema van de preek, dat is blijven bidden. Ik heb 3 punten erbij. Blijven bidden, het mag niet. Het tweede punt, blijven bidden, het moet. En het derde punt, blijven bidden tot eer van God. Blijven bidden, het mag niet. Blijven bidden, het moet. En blijven bidden tot eer van God. En kinderen, jullie hebben het gisteren ook gehoord als het goed is. De meeste kinderen, denk ik, als je dat op school heb je die geschiedenis wel gehoord van wat ik vanmorgen ook heb gelezen. Dus ik ga dat niet helemaal weer navertellen. Maar ik zal het kort wel even, zodat we weten waar we zijn. Je weet, Daniël, die had een hoge positie, die was een hoge bestuurder van het land. En dat deed hij goed. Zijn werk deed hij op een goede manier. En dat ziet de koning. En de koning die denkt, hey, die Daniël die doet zijn werk goed en eerlijk. Dus Daniël die maak ik de baas over iedereen. Alleen ik er nog boven. En dan zijn er een paar mensen, die andere leiders van het volk, die zijn het er niet mee eens. Staat niet waarom. Zou ze jaloers zijn geweest? Of zou ze bang zijn geweest dat als Daniël boven hun kwam staan, dat dan uitkwam dat zij eigenlijk helemaal niet eerlijk hun werk deden? Dat staat er niet. Maar die mannen die willen niet dat Daniël de baas van hen wordt. En dan komen ze bij de koning. Ze hebben iets bedacht met z'n allen. En dan liegen ze een beetje, want ze zeggen, wij allen, nou Daniël niet, maar ze zeggen, als nu, wij hebben iets bedacht voor u, als nu iedereen 30 dagen lang alleen in de naam van u mag bidden. Als we dat nou eens bedenken. Als we daar nou eens een wet van maken. Een wet van Mede en Perzen. Een wet die niet veranderd mag worden. En de koning die zegt, ja dat klinkt wel goed. Dan blijkt wel echt dat ik de baas ben. En dat doet hij. Hij pakt de papieren worden gepakt en hij zet zijn handtekeningen eronder. En zo gaan, daar in dat rijk gaan de herauten uit en die plakken de aanplakbiljetten op de deuren en ze roepen het rond. Er is een nieuwe wet van de Mede en Perzen. Vanaf vandaag mag je 30 dagen lang niet meer bidden tot jouw God. Je mag alleen maar bidden tot en via de koning. Je mag alleen maar bidden tot de koning zelf. Wat betekent dat? Nou, dat betekende dat je alleen in de naam van Darius mocht bidden. Wij zeggen, om Jezus wil, dan bid je in de naam van Jezus. Maar ze moesten toen niet zeggen uit genade, amen, maar om Darius wil, amen. Dat moet nu iedereen doen. En iedereen op straat die hoort dat. En die begint dat met elkaar te bespreken, dat is best wat. Hoe moet dat dan? Hoe dat 30 dagen lang? Maar tussen die pratende mensen zie ik iemand lopen. Dat is een oude man. Hij heeft dure kleren aan. Hij is iemand die een hoogwaardigheidsbekleder is. Dat is Daniël. Maar Daniël, hij praat niet. Daniël die hoort het. En hij was misschien wel op weg naar een belangrijke vergadering. En hij draait zich ineens om. En hij loopt naar huis. En wij lopen erachteraan. En daar loopt Daniël naar binnen. Zo dat huis, dat Persische huis binnen. En zo'n huis, dat is donker. Niet zo licht als wij dat gewend zijn. Want in het hete oosten is het belangrijk dat het donker is. Dat de zon niet binnenkomt. Dus we lopen zo door zijn huis en ik zie hem naar de trap lopen. Hij gaat omhoog. En daar is hij op de eerste verdieping. Maar dan gaat hij nog een trap omhoog. En dan komen we op het dak uit. Een plat dak. En daar op dat platte dak, daar loopt hij naar een klein kamertje. Een opperkamer. Ja, je zou kunnen zeggen, een soort van, zo groot als wij een tuinhuisje kennen. En daar loopt hij naartoe. En daar is een deur. En in dat huisje zitten drie ramen aan alle kanten waar de deur niet zit. En hoe ziet zo'n raam er nou uit? Dat is zo'n hoog en smal raam. En daar zitten altijd van die houten spijltjes tussen. Wij zouden het Louvre-deurtjes noemen. Waarom? Dan kan de wind er doorheen, maar de zon kan toch niet binnenkomen. En daar gaat Daniel naar binnen. De wind kan er doorheen waaien, daar gaat hij naar binnen. En wat doet hij? Hij doet een van die raampjes open. Het raampje aan de oostzijde, die naar Jeruzalem staat. Die duwt hij open en dan gaat hij zitten. Hij knielt. Hij vouwt zijn handen. Hij bidt. Hij doet zijn ogen dicht. Met het raam open. Vol in het zicht. Zonder dat die bescherming van die raampjes, die hij ook wel dicht had kunnen houden. Dat hij half in donker zat. En hij bidt niet alleen. Iedereen hoort het ook. Je kunt het horen. Hij bidt tot de Heere. Heere, God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zo bidt hij. En hoe eindigt hij? Om Darius wil alleen. Nee, uit genade. Amen. Maar Darius, dat mag niet. Of Daniel, dat mag niet. Je hebt het net gehoord en dan ga je toch bidden. Je speelt met je leven, Daniel. Je komt zo in de leeuwenkuil. En als wij nou zouden mee zijn gegaan, dan zou je misschien wel wat vragen willen stellen. Kon je niet even wachten, Daniel? Het is maar 30 dagen, toch? Of kon je niet deze keer dat luikje gewoon dicht houden? Dan komt niemand het zien. Of misschien kon je beter wachten totdat het avond was. En dan niet zo hard, niet hoorbaar bidden. Maar gewoon een beetje voorzichtig, misschien wel onder de dekens. Kun je toch nog bidden. Misschien is de belangrijkste vraag wel die wij aan Daniel moeten stellen. Daniel, waarom moet jij juist nu bidden? Waarom nu? Kinderen, wij zijn bidden gewend. Dat doe jij denk ik ook al meer dan 3 keer per dag. Je kent het Onze Vader. Onze kinderen maken het wel eens af. Of soms laten we het zelf al een beetje proberen, het Onze Vader. Wij bidden, ik ga slapen, ik ben moe. Maar wat is bidden eigenlijk? Wat doe je dan? Ik vroeg het gisteren aan mijn zoontje, aan Jens. Ik zeg, wat is dat, bidden? Toen zei hij, dat is je handen vouwen. Dat is je ogen dicht doen. En dat is praten tegen God. Ouders, wat is bidden eigenlijk? Wat doe je dan? Misschien, ik heb het in de voorbereiding wel gemerkt. Het is nog niet eens zo makkelijk om eens even in kindertaal uit te leggen wat nu eigenlijk bidden is. Waar het om gaat in het bidden. Wij staan er niet zo bij stil, het hoort erbij, het is een gewoonte. Dat doen we nu eenmaal zo. Maar waarom? Waarom doen we het nu eenmaal zo? Hebben we het wel eens uitgelegd aan onze kinderen? Waarom zou je nog willen bidden als het niet meer mag? Is het dan zo nodig? Dat is het tweede punt. Blijven bidden. Het moet. Kinderen, als je wilt weten waarom je moet bidden, dan moet je eerst weten wat bidden is. Wil je weten waarom je het doet, moet je weten wat bidden eigenlijk is. En nu precies in dit gedeelte over Daniël, in dit verhaal, en misschien zeg je wel een spannend verhaal, daar staat eigenlijk heel precies beschreven wat nu eigenlijk bidden is. Ik wil jullie vragen om nog eens naar vers 11 te gaan. Vers 11 en 12, daar staat eigenlijk in een aantal woorden wat bidden is. Wat lees ik daar? Ik lees het niet helemaal voor, maar wat heb ik gevonden? Wat is bidden? Kijk maar eens mee. Ik zie daar dat het knielen is op je knieën. Er staat hij bad. Er staat hij deed belijdenis. Dat is dus ook bidden. En dan in vers 12. Ze vonden Daniël biddende en smekende. Dus eigenlijk drie dingen waaruit je kunt zien wat bidden is. Het is op je knieën. Het is belijdenis doen. Het is smeken voor God, zoals het er staat. Wat is dat? Dat is bidden. Op je knieën. Wat is dat? Op je knieën. Waarom doet Daniël dat? Nou, Daniël, de grote man. Daniël, die machtige man die op het punt staat om de belangrijkste man na de koning te zijn. Die gaat op zijn knieën. Hij wordt wat kinderen zijn. Jullie voelen je vaak nog klein. Maar op je knieën, als ik op mijn knieën ga zitten, dan zie je mij niet meer. Zo klein dat ik ben. Jullie weten wat het is om klein te zijn. En Daniël die zegt, en daarom ga ik op mijn knieën, want ik wil daarmee laten zien dat ik klein ben. Die grote man, die grote vorst, Daniël, die ligt met zijn knieën in het stof. Klein te zijn voor een grote God. Dat is bidden. Heren, u bent heel groot en ik ben klein. Wil je weten hoe klein je bent? Dan moet je maar eens op zo'n zomeravond of vanavond, het is mooi weer. Dan moet je maar eens als het donker is naar buiten kijken, moet je op de grond gaan liggen en dan omhoog kijken. En dan zie je, als je wat langer ligt, zie je steeds meer sterren aan de hemel. En dan voel ik me eigenlijk altijd heel klein worden. Zo'n afstand, miljarden kilometers. En dan ben ik maar heel klein. Wat ben ik klein? En weet je, dan zie je daar die sterren, de melkweg en al die vormen. Het stilpannetje. En dan zegt God, dat heb ik met mijn stem gemaakt. Zomaar ineens was het er. Al die miljarden kilometers waarin ik zou verdwalen, waarin wij nog niet eens tot de eerste ster kunnen komen, dat heeft de Heere zo met zijn woord gemaakt. Het staat in de Bijbel ook dat hij het in zijn hand houdt. Moet je voorstellen. Die hele wereld met al die sterren, dat heeft hij in zijn hand. Zo groot is God. En dan ben ik een nietig klein mensje. En dan toch, terwijl je op je knieën ligt, mag je spreken tot die grote God. Die God, die ik net afgeschilderd heb. En kan God dan wel luisteren? Wil God dan wel luisteren naar zo'n heel klein mensje? Misschien ben jij, die zegt, ja, ik ben heel klein. Maar wil God wel naar mij luisteren? Als hij zo groot is. Kan God luisteren? Nee. God luistert niet zomaar naar jou. Waarom niet? Omdat ik helemaal niet doe wat God vraagt van me. Dat kleine mensje, zoals ik, ik zeg liever, ik doe wel wat ik zelf wil. U bent wel groot en wijs, maar ik weet het veel beter dan u. Dat is zonde. Doen, andere dingen doen dan God vraagt. Heel eenvoudig als je boos bent op je broertje. Dat wil God niet. Als je jaloers bent op die pen van je klasgenootje. Zonde. Als je zegt, ik heb nou geen zin om te bidden. Zonde. Dan zeg je tegen God, ik weet het veel beter dan u. Dat kleine mensje, dat is een vies mensje. Dus als je zou zeggen, zou God naar mij luisteren? Dan zeg ik, nee. En toch, Daniel bidt. Daniel durft te bidden. Hij smeekt, hij doet belijdenis. Nee, er staat zelfs, hij dankt God. Hij looft God, staat in de kanttekeningen. Hoe kan dat? Hoe kan het dat Daniel, dat kleine vieze mensje die zo klein is en ook zondig is, ook verkeerde dingen doet, dat hij toch tegen God kan spreken? Dat lees je in vers 12. Daar staat dat Daniel weet wat smeken is voor God. Zie dat woord in het Hebreeuws, het is Aramees hier, een dialect van Hebreeuws. Dat is zo'n woord wat eigenlijk niet zo makkelijk te vertalen is. Smeken. Eigenlijk zou je het beter kunnen vertalen met genade vinden in de ogen van God. Waarom bidt Daniel? Omdat hij smeekt, omdat hij genade vindt in de ogen van God. Wat is dat? Dat God naar je kijkt en dat hij zegt, hij is wel vies, hij is wel zondig, ze doet dat allemaal. Maar toch, ik geef genade. Ik zie iemand die ik lief heb. Wat is dat genade? Genade, hoe... Nou, laat ik het eens vragen. Hoe eindig jij altijd je gebed? Wat zeg je dan? Om Darius wil? Nee. Om Jezus wil. Dat slaapliedje schoon. Hoewel mijn zonden vele zijn, maar om Jezus wil... Mij rein. Om Jezus wil. Weet je wat dat is? Om Jezus wil. Mag ik het in een beeld zeggen? Dat is. Wat is om Jezus wil? Dat is eigenlijk wegkruipen achter de Heer Jezus. Wegkruipen achter de Heer Jezus. Want Jezus maakt mij rein. Ik kruip achter hem weg en dan zegt God, het is goed. Want hij is weggekropen achter Jezus. Jezus, maak om Jezus wil mij rein. Dat vieze jongetje, dat vieze meisje. Ja, Jezus, wast je. Maak je rein. Als je bidt als Daniel. Als je smeekt als Daniel. Dat is smeken, dat is genade vinden. Wat is genade? Dat je iets krijgt wat je niet verdient. Dus jij bent vies en God die zegt, jij bent rein. Om Jezus wil. Dan zegt die machtige, grote God. Die zegt, als je zo met Daniel bidt, weet u wat hij zegt? Ik heb je lief. Ik heb u lief. Je bent mijn kind. Je bent mijn vader. Ik ben je vader. Ik ben je vader om Jezus wil. Een vader. Dat beeld. Dat beeld van de vader. De kinderen, dat gebruikt de Heere niet voor niets. Want dat laat zien wat het is als je de Heere bidt en smeekt om genade. Als je God zo kent, dan leer je pas echt wie God is. Dat Hij een vader is. Dan leer je pas echt wat bidden is als Daniël. Kinderen, als je thuis komt, dan kom je thuis en je hebt iets heel moois meegemaakt. Dan ga je gauw naar je vader of moeder toe en dan kruip je op schoot. Als je in een fijn gezin leeft, dan is het zo dat je dan graag bij je vader en moeder bent. En als je dan wat meegemaakt hebt, dan zeg je, papa, ik wil het nu vertellen. Dan kruip je op schoot bij je vader en dan ga je het vertellen. Als je iets mee hebt gemaakt wat je pijn deed, als je je zorgen maakt. Eva die zegt, ik maak me zorgen over Oekraïne. En dan wanneer zegt ze dat? Op het moment dat ze op mijn schoot kruipt. Papa en mama, het moet eruit. Ik moet even praten met u. Dat is de Vader, God de Vader. En om het zo te zeggen, dat is nou bidden. Bidden is net als bij je vader. Bij God komen. Het moet. Je kunt toch niet zeggen, stel je voor dat je thuis komt en je hebt iets meegemaakt. Ja, ik zeg het maar niet tegen mijn vader en moeder. Nee, dat moet toch. Je kunt niet anders. Daarom bidden. Omdat je het beste het aan God kunt vertellen. Omdat God als vader tegen zo'n Daniël zegt, ik zal raad geven. Mijn oog zal op je zijn. Omdat de Heer Jezus zegt, laat de kinderen tot me komen. En dan mag je heel letterlijk zien dat die kinderen komen. En dat ze, ik weet zeker dat het zo gegaan is. Dat die kinderen kwamen en dat ze bij Jezus op schoot kropen. Ik zag vanmorgen nog een schilderij. Wij vinden dat een beetje moeilijk. We zijn het daar niet helemaal mee eens als we Jezus afbeelden. Maar ik zag een schilderij waar ze deden. Maar ik zag wel daar een heel mooi beeld in. Zag ik zo'n meisje die met haar hoofd op de schoot van Jezus lag. En toen dacht ik, dat is bidden. Dat is nu bidden. Met je hoofd in de schoot van God. En nu terug naar dat kamertje. Naar Daniël. Dat kamertje waar het zonlicht binnenvalt. Dat kamertje met dat open raam. Als je Daniël zou vragen, dan zou hij zeggen, ja precies, daarom bid ik. Ik kan niet zonder. Ik zou geen dag zonder bidden kunnen. Hoe kan ik het niet aan mijn vader vertellen? Ik doe het vandaag direct weer, al is dat verbod gekomen. Ik moet wel, juist nu. Ik heb mijn vader lief, ik kan het niet laten. Bidden, smeken, danken, ik moet dat elke dag. Ik kan niet zonder. Ja, er wordt wel eens gezegd, bidden is de ademtocht van de ziel. Ja, precies. Het is als ademen. Probeer maar eens je adem in te houden 30 seconden. Lukt misschien, maar 1 minuut. Nou, zo is bidden ook. Bidden, ik kan het niet laten. Dat is belijdenis doen, hem danken. En daar zit Daniël in zijn kamertje en hij zegt, ik moet bij mijn vader zijn. Ik ga even naar de ouders. Herkent u dat? Dat u het niet zonder gebed kunt. Dat is het genadeleven. Een christen kan zichzelf geen christen noemen als hij niet bidt. Als je deze omgang niet herkent. Genadeleven, steeds weer de omgang met Jezus zoeken. En hoe is dat? Nou, de Bijbel is er helder over. Dat is voor andere voor kinderen misschien moeilijk te begrijpen, maar voor ouders heel goed. De omgang met God, het bidden, dat heeft vaak het beeld van gemeenschap in een huwelijk. Als het goed is, kan het niet zonder. Ik moet bij hem zijn. Als een huwelijk waarin je bij elkaar elke keer komt. De vertrouwelijke omgang met de ontzagwekkende God. Dat. Niet gelijkwaardig, zoals we als man en vrouw. Maar dat je vol ontzag zegt, die grote God. Daar mag ik tegen spreken als mijn vader. Hoe? Hoe gaat dat dan concreet? Nou, dat is door te luisteren naar zijn stem. In zijn woord. En dan is die Bijbel is voor mij niet, en ik hoop voor u ook niet, is niet een kaal woord dat we gelezen hebben. Nou, dat weten we ook weer en we doen de Bijbel dicht. Want zo is een huwelijk niet. Dat we de andere informatie horen geven en we lopen weer weg. Niet een kaal woord, maar het is Gods hoogst persoonlijke woord. Door dat woord spreekt God door zijn geest tot mij. En dat raakt mijn hart. Dat raakt mijn leven. En als je zo leeft uit het woord, gemeente, dan kan het toch niet anders dan dat je teruggaat met dat woord naar God. Dat je tot hem nadert. Dat je leeft bij dat woord. En dat je komt met een antwoord op Gods woord. Dat is bidden. Het woord van God terugbrengen bij hem. Hem danken, hem smeken, belijdenis doen, hem aan zijn woord houden. Omdat het zijn hoogst persoonlijke woord zelf is. Ziet u, dat eigenlijk in het bidden wordt heel erg duidelijk hier in de gemeente waar de scheiding valt. Bid u, is dit je omgang met God? Juist in de omstandigheden van Daniël. Juist dan, als alles op de grondvesten schudt, dan kan ik niets anders dan naar hem toe gaan. Die vertrouwelijke omgang, niet de afstandelijke omgang, maar is het zover gekomen dat je zegt, ja, hij is mijn vader. En zoals een vader is, zo mag ik als een kind alles bij hem neerleggen. En dat je juist in dat gebed, dat je dan de kracht van het woord ervaart. Dat het je doortrekt. Mooi gedichtje. Dat je zegt, ja, ik vond dat een mooi gedicht. Wat eigenlijk heel kernachtig zo dat woord en gebed bij elkaar brengt. Dan zegt iemand, ik verkeer in het eenzaam met Jezus gemeenzaam. Dan wens ik niets meer met hem te zijn. Dat is alles. En dan 30 dagen niet bidden? Dat kan toch niet? Dat is toch onvoorstelbaar? Ja, blijven bidden, het moet. Dan kom ik bij mijn derde punt. Blijven bidden tot eer van God. Kinderen, daar zit Daniël te bidden. Daar zit hij te bidden. Hij kan niet anders. Het moet wel. Hij zit als het ware op schoot van zijn vader. Zo bidt hij. Heere, nu heb ik dit gehoord. En geef me de kracht en de genade dat ik hier doorheen kan komen. Nee, we lezen niet dat Daniël bidt van, laat mij alsjeblieft niet in die leeuwenkuil komen. Nee, hij weet het zeker, daar ga ik terechtkomen. Maar hij bidt daar, Heere, wilt u daarbij zijn? Als u er maar bij bent, Heer. En kijk, daar komen die mannen binnen. En hij wordt ruw opgepakt en ze nemen hem mee. Daar komt hij bij die leeuwenkuil en er is een koning die roept hem nog toe. Uw God die u geduriglijk eert, die verlos u. Ik hoop het maar dat hij je redt. Die God die jij eert. Kijk, Hij heeft het gezien, hè? Die koning. Hij heeft gezien dat Daniël God eert. En dat is een les voor ons. Dat blijven bidden. Dat blijven bidden, dat moet. Omdat het goed, omdat het voor mijn geestelijk welzijn moet. Maar het moet ook omdat God daarmee geëerd wordt. Het is niet alleen zo dat wij iets hebben aan het gebed. Het staat hier heel duidelijk in de tekst. 2 keer. Die heidenen die zien het. Hij eert God. God wordt ermee geëerd. God wordt geëerd als wij bidden. Kinderen, misschien denk je wel eens, zou zo'n God, die grote God, zou hij naar mij willen luisteren? Zou hij niet veel te druk zijn? Zou hij niet veel belangrijkere dingen te doen hebben dan luisteren naar dat gebed van mij? Nee hoor, want God zegt, als je bidt, dan word ik geëerd. Mag ik het eens heel eenvoudig zeggen? De Heer Jezus die zegt, ik zou niets liever willen horen dan het gebed. Het gebed van een kind. Daar ben ik nu God voor. Om te horen naar het gebed. Ik doe het niets liever. Net als Jezus die zegt, laat die kinderen komen. En verhindert ze niet. Hij omhelst ze. Hij voelt zich vereerd. Want daarin blijkt dat hij echt een vader is. Hoe zou een vader zich voelen? Op het moment dat je nooit bij hem terecht kwam. Dat je nooit bij hem op schoot ging zitten. Nou, ik weet hoe het voelt als een kind naar me komt met zijn zorgen. Dan voel ik me geëerd. Ja, daar ben ik voor. Nou, God die zegt dat. Ik word geëerd. En mag ik het eens heel praktisch zeggen, kinderen? Dat als jij bidt. Als jij bidt en je maakt je zorgen. Net als Eva, over wat gaat er gebeuren. Komt die oorlog ook hier naartoe? Of dat je zorgen maakt over oma, die heel ziek is. Dat je zorgen maakt over jezelf, omdat je zonde hebt. Dan zegt de Heer Jezus, ik wil niets liever dan dat je dat aan mij vertelt. Dat is bidden. En nu ga ik weer even terug. Naar die McDonald's waar ik was. Wij vinden het ongemakkelijk om te bidden in het openbaar. En zeker als je het hardop doet. Ik heb dat gedaan, maar het voelt wel, ik was niet echt rustig. Dat had Daniël ook kunnen zeggen. Daniël had ook kunnen zeggen, ja, weet je, dat kunnen we beter dan maar ietsje rustiger aan doen. En dan bidden we gewoon alleen onder de dekens. Even een ander kamertje opzoeken. Maar wat is bidden? Dat is gemeenschap met God, maar het is ook meer. We laten zien door het gebed dat wij God eren. Als je hem dient als Daniël. Dat is niet alleen iets voor, om maar zo te zeggen, de binnenkamer. Maar blijkbaar laat deze tekst ook zien dat het iets is voor de buitenkant. Zie je Daniël daar liggen, die grote manager. Die grote man op zijn knieën. Daarmee wordt God geëerd. Die grote baas van een bedrijf. Die gewoon heel eerlijk zegt, ik kan niet zonder genade, jongen. Daarom ga ik nu bidden. Ik kan niet zonder genade, daarom is het vandaag biddag. Dus mannen, ik ben er woensdag niet. Dat gaat tegen ons vlees in, maar God wordt ermee geëerd. De koning ziet het. De mensen zien hoe je leven in elkaar steekt. Daarom hardop bidden, dat mag. En dan heb je wat uit te leggen. Dan heb je zeker wat uit te leggen. Maar daarmee eer je God. Voor mij persoonlijk was dit gedeelte deze les. Laat ik er maar vooruitkomen dat ik bid. Al doet het pijn. Al raak ik mezelf kwijt. Al word ik uitgelachen in een restaurant. Maar troost u ermee. God wordt ermee geëerd. En dat eren, dat belandt in de leeuwenkuil. Ja. Daar kun je in de leeuwenkuil mee komen. Inderdaad. Het eren van God, dat wordt je niet in dankbaarheid afgenomen. Dat zien we. Daniel, hij wordt meegenomen. De leeuwenkuil in. Maar kinderen, Daniel is helemaal niet bang. Ik zag zo'n schilderijtje dat Daniel heel bang uit die leeuwenkuil omhoog keek. En alsof hij elk moment daar weg was. Dat is niet waar. Nee, Daniel die kwam daar in de leeuwenkuil en het was daar vrede. Het was daar goed. Dat kan dus dat je midden in de grootste aanvechting, in de grootste verzoeking, in de grootste vervolging het goed hebt. Hij valt in die kuil, maar dat is geen enge plek. Weet je waarom? Wat staat er? Er kwam een engel van God. En je zou die engel van God, ik ben ervan overtuigd, als het gaat over de Bijbel, de engel des Heren, dat is Jezus zelf. Daniel had Jezus zelf bij zich in de leeuwenkuil die de leeuwen de mond toestopt. Terwijl de leeuwen om hem heen zitten, heeft hij daar gemeenschap. Zit hij daar bij Jezus. En dan hoef ik niet bang te zijn. In die leeuwenkuil, daar heeft Daniel iets ervaren van de nieuwe aarde. De nieuwe aarde waarin, ja wat is daar? Wat is de nieuwe aarde, de nieuwe hemel, kinderen? Dat is dat je heel dicht bij Jezus bent. En de roofdieren, die zijn vredig geworden. Daniel, het viel niet mee. Maar in die grootste smarten was de Heere bij hem. En kinderen, waarom staat deze geschiedenis nou in de Bijbel? Is dat om te kijken hoe geweldig en godvrezend Daniel was? En hem op een standbeeld zetten, kijk nou, dat is nou het geloof. Ja, het kan een spiegel voor ons zijn. Het is een hele radicale vraag. Kennen wij die omgang met God? Die vertrouwelijke omgang met God, waarin we hem een vader mogen noemen zonder reserve. Dat is de spiegel waar de mensen zijn, ook in deze gemeente, zeggen, hier ken ik werkelijk niets van. Maar deze geschiedenis is ook een open venster. Het is een uitzicht. Opdat je hoop zou hebben op de God van Daniel. Want Daniel, dat was ook een zondaar. Daniel was ook een man die zonde deed. Daarom smeekt hij. Een man die klein op zijn knietjes zit. Maar die grote, ontzagwekkende God van Daniel. Kinderen, die leeft nog steeds. Die God die verlost en redt nog steeds. En daarom is die belijdenis van die koning zo mooi. Hij zegt, hij is de levende God en bestendig in eeuwigheid. Hij blijft altijd dezelfde. Hij verlost en redt. En daarom, kinderen, daarom blijven bidden. Omdat ik daar mag ervaren dat God erbij is. Dan mag je dat de Heere voorleggen. Mag je die belofte, gemeente, als je tekort schiet. Als het je zeer doet. Wat Daniel hier meemaakt. Dan wil ik u zeggen, leg nou die belofte van God, dit tekstgedeelte voor hem neer. Heere, zo bent u. Leert u mij dat ook? Waarom? Omdat hij daarmee het meest geëerd wordt. Als wij onze hoop op God stellen. Daarom blijven bidden. Amen.
Lord.